Als je er niet in staat, ben je normaal.
Ja.
En die normaliteit wordt altijd maar kleiner en kleiner en kleiner. Want de problemen worden ruimer.
Ja, dat is waar. Er zit er natuurlijk een zekere arbitrariteit in. Alleen mentale stoornis wordt gedefinieerd op basis van zo'n 3 criteria. Eén is statistisch criterium. Inderdaad, van wanneer is je gemoedstoornis toestand nu slecht genoeg op dat je het als pathologisch zou beschouwen. En dan moeten we een zekere arbitraire cut-off gaan.
Mag ik u even onderbreken? Heeft men een definitie over wat dan normaal is?
Ah, wel, dat wou ik net zeggen. Maar normaal is wat op een bepaald ogenblik de goede gemeente, de maatschappij, beslist dat aanvaard is, ja, aanvaard wordt. En dat verandert natuurlijk. Bijvoorbeeld iemand die stemmen hoorde, zou bij de Grieken vereerd geworden zijn, omdat hij in contact stond met de goden. Maar vandaag zal hij waarschijnlijk al op een riedel toegediend worden en in een psychiatrische instelling beland zijn. En in de middeleeuwen belanden die op de brandstapel. Dus dat is veranderlijk.
Is homoseksualiteit ook geen goed voorbeeld?
Dat is een heel goed voorbeeld. Homoseksualiteit bijvoorbeeld is slechts in 1974 door de American Psychiatric Association beschouwd als niet langer een mentale stoornis. En zelfs dan was niet iedereen het daarover eens. En een van de voorvechters van die APA, Spitzer, heeft dan nog zijn volledig gewicht in de schaal geworpen om daar een andere stoornis in te krijgen in die DSM. En dat was dan een sexual orientation disturbance. Zodanig dat de mensen die vonden dat het een stoornis was, het eigenlijk nog altijd konden classificeren. En de volgende...
Tja, en wanneer is dat dan wel als een afwijking beschouwd geworden?
De 2 eerste versies van de DSM was een mentale stoornis.
Bijvoorbeeld in de Griekse filosofie werd bijvoorbeeld de homoseksualiteit beschouwd als een mogelijkheid om sneller de weg naar de wereld van het licht en van de ideeën te vinden. Ja, van wanneer is dat dan...
Eigenlijk van bij het ontstaan van dit soort geschriften, zoals ik zei, de psychologie is een tamelijk jonge wetenschap. En het is eigenlijk pas tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1917, dat er voor het eerst een soort klassificatie, een soort opleisting was van mentale stoornissen. Dat waren er toen maar 22.
Hmm. Dat heb ik goed
ook uitgegeven door de APA. En vanaf toen was homoseksualiteit al een mentale stoornis. Dat was zo in de DSM-1 en de DSM-2. En het is in de 7e druk van de DSM-2 in 1974 dat onder invloed van allerlei lobbygroepen, mei 68, beweging ook. Het is niet toevallig in de nasleep van de vrije jaren 60 dat druk kwam om dat op te heffen. Ja.
Heb ik het goed dat dus men niet weet wat normaal is?
Dat is natuurlijk voor een stuk arbitrair. Ik bedoel, wanneer is een bepaalde aandoening, is een gemoedstoestand problematisch genoeg om van een mentale stoornis te spreken? Een goed voorbeeldje daar zijn bijvoorbeeld, want ik heb het statistisch criterium en de sociale norm vermeld, maar een ander criterium wat vaak gehanteerd wordt om te kunnen spreken van een mentale stoornis is dat er sprake moet zijn van persoonlijk lijden. Iemand die depressief is, die lijdt daaronder. Maar bijvoorbeeld, misschien de zwaarste mentale stoornissen, als sprake is van psychopaten, die lijden daar hoegenaamd niet onder. Die hebben helemaal geen probleem met hun mentaal functioneren. Ja. En het is de maatschappij die beslist dat dat een mentale stoornis is, maar die mensen zelf zijn daar vaak niet van
overtuigd. En lijden is niet voor iedereen hetzelfde. Hè? Nee. De ene kan tegen niks en de andere kan. Ja.
Er is onlangs toch nog een onderzoek geweest waaruit bleek dat minstens 25% van bijvoorbeeld de bankiers in Wall Street psychopathische ik maak geen grap.
Ja, dat is waar, maar ik heb dat onderzoek gezien en wat ik ervan gezien heb, vond ik het eigenlijk onvoldoende sterk om overtuigend te zijn. Het is natuurlijk een good story. Maar ook op dat niveau, om succesvol te zijn, zal je meestal toch wel tamelijk hoog moeten scoren op empathische vaardigheden, sociale intelligentie. En dat zijn nu net karakteristieken die psychopaten...
Het is niet omdat het niet bewezen is dat het niet waar is. Hè?
Ja, en ik
dat
moet zeggen... Ik moet
er voorlopig geen uitspraak.
Ik ben verbaasd dat het maar 25% is.
Wat ik zo merkwaardig vind, we hebben dat straks in het gesprek op de radio gezegd, dat de definities in de DSM dus op basis van symptomen worden gesteld. Hè. Je hebt die symptomen, dus je bent een psychopaat. Ondertussen zijn we heel veel te weten gekomen over de werking van onze hersenen. Elke week verschijnen er boeken over hoe onze en dat wij ons brein zijn. Maar blijkbaar is er geen link tussen de neurowetenschap en de psychologie en de psychiatrie. Uit die kennis van hoe onze hersenen werken, worden blijkbaar geen, hoe noem je dat, klinische
consequenties?
Ja, geen behandelingen.
Het stemt niet één op één overeen met de klinische ziektebeelden, maar vaak zie je wel neurologische associaties. Een voorbeeldje bijvoorbeeld, schizofrenie. Dat is de meest voorkomende diagnose in instellingen. Dat is trouwens niet de schizofrenie zoals het in het volksgeloof bekend staat als een gespleten persoonlijkheid, zeg maar. Dat heet men dissociatieve identiteitsstoornis. Maar bon, schizofrenie.
Wat is het dan wel, even? Kan u dat kort uitleggen, schizofrenie?
Schizofrenie.
Als het niet is wat het is in de stripverhalen.
Schizofrenie, dat vindt u bij ongeveer 40% van de psychiatrische populatie. Het zijn mensen die, de criteria van de DSM-lijst daarop, wanen, hallucinaties, katatone gedrag, mensen die dagenlang geen vin verroeren, chaotisch gedrag, vervlakking van affect kunnen...
En daar is een neurologisch component
in. Ja, dat wil ik inderdaad gaan aanhalen. Men ziet bijvoorbeeld dat bij die patiënten, als je hen medicijnen toedient die inwerken op dopamine, een stof in de hersenen, dan ziet men een verbetering van de toestand. Die wanen en die hallucinaties, dat vermindert. Ja. Maar tegelijk is dopamine ook de stof die bijvoorbeeld bij Parkinson te weinig hebt. En wat je dus ziet bij die schizofrenen is door het toedienen van die medicijnen dat ze net Parkinson-achtige gedragingen gaan beginnen doen. Ja. Maar dat bedoelde ik met het feit van er is wel degelijk een neurologische associatie. Men weet dat daar een zeker probleem is in de regulatie van dopamine. Maar dopamine is terzelfde tijd nog met zoveel andere stoornissen, sommige mentaal, sommige fysiek, geassocieerd. Hetzelfde van die serotonine is geassocieerd met depressie, maar ook met andere mentale stoornissen. Ja. Dus het volstaat niet om iemand... mocht men dat kunnen, want dat kan trouwens niet, om een staal van dat hersenvocht en van die neurotransmitters te nemen om te kunnen bepalen van u bent depressief.
Maar dat heb ik lang gedacht, van Freud en zo. Laat maar zijn, ik wacht wel tot neurobiologen het helemaal hebben uitgezet.
Ja, het is allemaal scheikunde in elektriciteit.
Voorlopig is dat
en dan lossen we het zo wel op.
Nee, heel verre toekomstmuziek, denk ik. Ja. Hetzelfde met die hersenscans. Hè. Bedoel, af en toe verschijnt er wel zo'n verhaaltje in de krant. Er was vorig jaar zo'n verhaal van een Nederlandse hoogleraar, Willem Verbeke, die zei van, ja, ik heb ondervonden dat hoogpresterende mensen in een bedrijf andere hersenactiviteit vertonen dan de laagpresterende. En dus zei hij, is het een kwestie van tijd vooraleer je iemand als bij wijze van sollicitatietest gewoon onder de scanner legt, zien.
De bonus koppelen aan de hersenscan.
Ja, maar voorlopig is dat absoluut een kwatsch. Het is ook niet omdat je in groep, tussen groepen een verschillende hersenactiviteit kunt meten, dat je op individueel niveau dat kunt gebruiken om voorspellingen te doen.
Ik denk ook dat de hersenen van mensen die naar Benidorm op vakantie gaan helemaal anders zijn. Maar goed.
Mag ik nog één vraagje? Ja, want het intrigeert me enorm wat je aan het vertellen bent, omdat van de ene kant is dat die opkomst van al die psychotherapeuten. En dat zijn er velen. U hebt gezegd tijdens de uitzending, die hebben eigenlijk, die moeten daar niks voor bij een orde of zo van toelating krijgen. Mm-hmm. En van de andere kant zit men te zoeken in die chemische reacties. Kan men meten welke van de twee beter scoort bij welke aandoeningen dan de andere?
Absoluut, en dat is heel belangrijk. Maar er is inderdaad, dat heet men effectiviteitsonderzoek, waarbij men daadwerkelijk bij groepen patiënten gaat kijken van, kijk, welke therapie werkt nu het best voor welke aandoening? En men gaat dan inderdaad een groep patiënten, een bepaalde vorm van therapie, cognitieve gedragstherapie, een andere groep patiënten krijgt dan psychoanalyse bijvoorbeeld. En dan gaat men meten van hoeveel procent van de patiënten vertoont een duidelijke, significante verbetering van de symptomen.
En dat je dat in hemelsnaam meten van of iemand veel of weinig depressief is? Want blijkbaar is het al heel moeilijk om te bepalen of iemand depressief is.
Het is natuurlijk moeilijk, maar daar bestaan vragenlijsten voor. Bijvoorbeeld voor depressie is het de Beck Depression Inventory, met alle nadelen die vragenlijsten hebben. Natuurlijk, maar het is natuurlijk een vergelijking binnen een persoon. Dus iemand heeft er ook geen baat bij om sociaal wenselijk te antwoorden. Iemand kan meestal wel in zekere mate inschatten of hij zich beter voelt. En als dat niet zo is, dan voelt hij zich waarschijnlijk niet beter. Maar als je dat soort studies doet, met alle nadelen die erbij horen, dat is moeilijk te meten, dan zie je toch dat de aanvaarde vormen van therapie en de APA heeft zo'n lijst van dit zijn bona fide therapieën, dat die wel degelijk een groter effect hebben dan allerhande kwakzalverij die ook op de markt is, van chakratherapie tot blauwe grastherapie. Je kan het zo hard niet bedenken of je ziet het in...
Verzint je dat of bestaat dat
blauwe? Dat bestaat echt. Ik heb daar een foto van, die toon ik elk jaar in mijn les. Ik heb die ooit op de boekenplank in de FNAC zien staan.
En hoe werkt dat dan?
Niet. Het werkt niet. Ja, het werkt niet, dat is een conclusie.
Zeg, Serge, over de Matthäus-passie. Ik zou graag nog een stukje willen laten horen. Tot slot, tenzij iemand nog iets nog belangrijkers dan de Matthäus-passie te vertellen heeft.
Nee, laat maar horen. Laat maar horen.
Wie wacht? Nee. We zetten ons met tränen nieder. Dat is het slotkoord. Het absolute einde van de Matthäus-passie. Ik had daar nog één vraag over. Klopt het dat je na de Matthäus-passie absoluut niet mag applaudisseren?
Er zijn verschillende meningen over. De puristische mening van de puristen en puritijnen, want er is een verband tussen die twee.
Wat is het verschil? Puristen ze willen gewoon iets heel zuiver en correct en puritijnen willen geen seks. Is het zo simpel?
Wel, daar is iets voor te zeggen, want het is allebei iets niet willen of iets puur houden of willen dat iets niet wordt aangelengd of verdund. Of bijvoorbeeld wat mij ook zo bevalt aan de Matthäuspassie is dat ze niet laagdrempelig is. Ik ben bijvoorbeeld ook niet voor een ingekorte Matthäuspassie. Ze voeren die soms op met coupures, dat ze namelijk stukken hebben uitgeknipt om het vlugger vooruit te laten gaan voor de moderne consument die gehaast is en voor niks meer geduld heeft. Ik vind, je moet lijden, dat moet lang duren. En,
een bestof mag... cd bij de Humo is hij.
Nee, het straffen is ook dat bijvoorbeeld bij sommige van die bestof cd's van de Matthäuspassie, ik heb er een paar, dat zelfs sommige, bijvoorbeeld mijn favoriete aria, Mache dich mein Herz rein, staat daar soms niet eens op. Dus bedoel, ze kunnen niet eens het juiste knippen. maar dus sommige puristen en puritijnen, want vergeet ook niet, want puritijnen, jij zegt meteen seks, maar daar had ik het niet over. Ik bedoelde de Engelse puritijnen van Cromwell, dus de protestanten. De puritijnen die bijvoorbeeld vinden dat het geloof sober en spartaans moet zijn en niet rooms en luxueus mag zijn, die puritijnen.
Okay.
Die vinden dus dat de Matthäuspassie per definitie een religieus stuk is en geen entertainment. Dus na een religieuze sessie of een eredienst applaudisseer je niet. En er zijn ook slimme dirigenten. Bijvoorbeeld, ik denk dat ik dat ook heb opgemerkt een paar dagen geleden bij die Paul Dinewet, die in Antwerpen dirigeerde. Die heeft niet verboden om te applaudisseren aan het einde, want dat is ook heel moeilijk als moderne mens, want je bent dan zo opgeladen door dat stuk en zo enthousiast en zoveel emotie. Je wilt dat uiten.
Mm-hmm.
Maar die Paul Dinewet, die was heel slim, die bleef na de laatste noot zelf nog even roerloos staan, alsof hij het volgende stuk nog ging beginnen. Waardoor het publiek automatisch ook even wacht met applaudisseren. En het fantastische is ook, je moet de Matthäuspassie ook liefst zien in een kerk of kathedraal. Er zijn ook opvoeringen in concertzalen, maar dat werkt nooit zo goed. Maar anderzijds, met zo'n stuk wordt elke zaal vanzelf een kathedraal, omdat het stuk zo monumentaal is. Maar in een echte kerk heb je ook een galm. Dat is zogenaamd een niet-ideale akoestiek, maar voor zo'n stuk is dat weer wel ideaal, want dan heb je bijvoorbeeld na het slotakkoord nog een echo van 6, 7, 8 seconden. En dat is alweer zoiets mysterieus, alsof de Heilige Geest nog een beetje na-echoot. Dus dat past allemaal.
Wil je vooral niet missen? Ik mag hopen dat deze cd in een kerk is opgenomen of in een kathedraal. Maar daar zullen we moeten voor luisteren. Dank u wel, heren. Wie kreeg het dessertje ondertussen?
Het is al op.
Het is al op.
Het is niet waar. Okay. Nee,
dat is heel leuk. Eerst muziek en dan aan de afwas.